SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is woensdag 20 maart 2024 en mijn naam is Paulien Roesink. In deze uitzending hebben we een gesprek met Rob van Leeuwen. Het zijn drukke dagen voor de Dutchie. Hij werkt namelijk voor de Australian Grand Prix Cooperation en de race vindt, zoals u misschien al wel weet, dit weekend plaats in Melbourne. We bellen ook met historica Ingeborg van Teseling. Zij vertelt in dit programma over een echt Australisch fenomeen, de manchets. En taalman Frans Hertogs neemt de leden van de schoonfamilie onder de loep in zijn taalkolom. Dat, achtergronden bij het nieuws en muziek van Nederlandse bodem straks, maar eerst de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 20 maart. Mijn naam is Paulien Roesink. Donald Trump heeft voormalig premier Kevin Rudd aangevallen in een interview op de Britse zender GB News. Het interview werd afgenomen door de spraakmakende Britse conservatieve programmamaker Nigel Farage, die zei dat hij namens Sky News Australia vragen wilde stellen over AUKUS en Rudd. We blijven bij Donald Trump. Hij heeft namelijk het Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten gevraagd om te oordelen dat hij immuniteit heeft voor strafrechtelijke vervolging. Advocaten van de voormalig president hebben een brief ingediend bij de rechtbank, waarin wordt gesteld dat hij niet kan worden berecht voor zijn poging om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken. Die verkiezingen werden door Joe Biden gewonnen. De Verenigde Naties zeggen gealarmeerd te zijn door berichten dat militaire luchtaanvallen tientallen dorpelingen in Myanmar hebben gedood en gewond. Volgens Radio Free Asia zijn 23 mensen omgekomen en raakten nog eens 30 anderen gewond toen een straaljager het dorp Tardar bombardeerde. Het dorp ligt zo'n 5 kilometer ten noorden van Minbinja en is overwegend Rohingya. In Townsville in het noorden van Queensland is een lichaam gevonden in het puin van een huis waar brand heeft gewoed. De politie vermoedt dat het om de bewoner van de woning gaat. In het onderzoek naar de verdwenen Samantha Murphy uit Ballarat zoekt de politie vandaag uitgebreid in het Buninyong Bushland Reserve. Gespecialiseerde hondenteams en reddingseenheden sluiten zich aan bij de onderzoekers van de Missing Persons Squad en lokale agenten. Nieuws in Nederland dan. Demissionair minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid moet een plan maken om het luchtalarmeringssysteem te behouden. Zo vindt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Begin deze maand kondigde de minister aan dat ze het luchtalarm dat op de eerste maandag van de maand altijd wordt getest wil afschaffen. Volgens haar biedt de sirene nauwelijks nog voordelen, want uit onderzoek blijkt dat het alarm minder mensen bereikt dan een NL-alert. Verschillende veiligheidsrisico's hebben hun bezwaren geuit. In de afgelopen 5 jaar werd het alarm 2 keer ingezet. In 2021 bij de overstromingen en in 2019 bij het vrijkomen van giftige stoffen bij Gemmelot. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Nieuws Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. Gaan we verder met de achtergronden bij het nieuws. Terwijl veel Australiërs zich voorbereiden op een lang weekend weg tijdens de Pasen, bereiden liefdadigheidsinstellingen zich voor op hun drukste dag van het jaar. Vorig jaar, op de avond voor Goede Vrijdag, klopte een record aantal huishoudens aan bij de voedselbank en Second Bite. En die cijfers lijken toe te nemen. Als je denkt dat kerstmis de drukste tijd van het jaar is voor liefdadigheidsinstellingen die voedselhulp bieden, dan is je dat vergeven. Voor veel instellingen zijn juist de dagen rondom Pasen het drukst. Want dan sluiten veel kleine community-initiatieven een lang weekend hun deuren en worden er minder goederen en geld gedoneerd. En omdat boodschappen steeds maar duurder worden, worden de wachtrijen voor gratis en goedkoop voedsel in heel het land langer. 1 op de 3 Australische gezinnen heeft moeite om eten op tafel te krijgen.
Hunger doesn't discriminate. And hunger also doesn't go away for the holidays. And what we tend to see in the lead up to long weekends, school holidays, university breaks, is a really dramatic spike in demand for food relief as people try to prepare for a period where they're not going to have access to fresh fruit and vegetables and to really important culturally appropriate, healthy, nutritious food.
Al dus Brianna Casey, CEO van de Voedselbank. Voor veel filialen van de Voedselbank was de dag voor Goede Vrijdag vorig jaar de drukste dag van het jaar. Voedselbank West-Australië kende een enorme toestroom. Voor het eerst in haar geschiedenis maakten meer dan 1000 huishoudens op 1 dag, namelijk 7 april, aanspraak op haar diensten. In Victoria gaan ze ook uit van recordbrekende cijfers. Vorig jaar werden er in totaal 57.000 mensen geholpen. De teller voor dit jaar staat nu al op 65.000. En ook de Northern Territory en South Australia laten recordaantallen zien. En mevrouw Casey zegt dat door de toenemende vraag de voedselbanken in heel het land onder druk staan.
What we're seeing across multiple states and territories at the moment is a very significant increase in demand for food relief, meaning that we are having to handle a lot more food than we typically would on a quote-unquote normal day. So some food banks, they absolutely need more volunteers coming through to assist with this task.
Lucy Coward is de Chief Operating Officer van Second Bite, de grootste voedselhulporganisatie van Australië.
I think holidays are a really happy time for many people, but holidays are a really challenging time for some. So I think it's just keep an ear out and a heart out for those that are not doing well. And also when you go and see people in your family and your friend groups over this time, just keep an ear out because you never know who might be struggling.
Ze zegt dat de organisatie voldoende voedsel heeft van boeren en leveranciers, maar dat contant gelddonaties schaars zijn in de dagen voor Pasen.
From a financial standpoint, there's definitely a level of weariness within the community in general. Everybody's struggling to just deal with things at the moment. So giving another dollar here or there can often push them, you know, a bit beyond what they can offer.
Mevrouw Colwart zegt dat de voedselonzekerheid steeds erger lijkt te worden, nu ook de vraag naar de diensten van Second Bite toeneemt. Vorig jaar had 1 op de 5 gezinnen moeite om consequent eten op tafel te zetten. Nu is dat 1 op 3.
It's a really big increase. That's somebody you know. That's someone in your kids' school group. That's someone at your family table. Everybody knows somebody, even if it's not out in the public. So I think, yes, in general, every agency that helps people is struggling to keep up with demand at the moment.
Goede doelen zoals de Voedselbank en Second Bite kunnen slechts een beperkte hoeveelheid doen om de druk op de kosten van levensonderhoud aan te pakken. Het Australian Council of Social Services, ACOS, zegt dat Australiërs gedwongen worden de moeilijke keuze te maken tussen eten, het kopen van medicijnen en het betalen van rekeningen. De belangenorganisatie zou vooral graag zien dat de uitkering voor werkzoekenden stijgt van $54 per dag nu naar $78. De Voedselbank lobbyt ook bij beleidsmakers om de financiële en sociale steun voor gezinnen te vergroten.
We have made a very strong case to the federal government for increased support for food relief organisations, emergency relief organisations and financial counselling. But we also need to make sure that things like job seeker and related payments are increased so that people are in stronger economic positions as we face this multitude of challenges, which now includes yet another cyclone coming at us in Northern Territory.
Lucy Coward doet een simpele oproep.
for those of us who are in a good space, it's really important to remember that others aren't. And whether it's Easter or Ramadan or any other religious holiday or family holiday, just remember those aren't always in a good place and donate accordingly.
Dit was een verhaal van Cameron Carr voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Een AI-metgezel helpt mensen met dementie in een verzorgingshuis in Sydney. Experts zeggen dat virtuele verzorgers het personeel kunnen ondersteunen bij het stimuleren van patiënten met geheugenproblemen. Bewoonster Catherine Fee heeft dementie en woont in een verzorgingshuis in Sydney. Ze praat graag met personeel en andere bewoners en nu heeft ze er een nieuwe metgezel bij, AI-creatie Viv.
Sometimes it's nice to be alone, but it's lovely to be in company of other people and share memories from time to time. Different people, different countries.
Viv is het daar helemaal mee eens.
You're absolutely right, my dear. It's so important to have moments where we can appreciate the diverse and vibrant nature of the world around us. These moments bring us a sense of connection and remind us of the vastness of human existence. It's a beautiful thing to embrace and cherish. Thank you for sharing that sentiment, my dear.
Catherine schakelt al snel over naar een ander onderwerp, kinderen.
Memories with children are the best that you can have. Because children have no inhibitions. They just enjoy themselves. And you enjoy yourself being with them.
You're absolutely happy, my dear. Children have a unique ability to live in the present,
yes.
To simply enjoy themselves without the burdens of the past or the worries of the future.
Viv's makers aan de Universiteit van New South Wales noemen haar een door kunstmatige intelligentie aangedreven metgezel. Haar belangrijkste rol: troost en gezelschap bieden aan mensen met dementie. Volgens een rapport van het Australian Institute of Health and Welfare uit 2022 leven ruim 400.000 Australiërs met dementie. De aandoening heeft een grote invloed op de levenskwaliteit van mensen die ermee leven, maar ook op die van familie en vrienden. Het was voor de makers van Viv zeer belangrijk dat het AI-personage zo herkenbaar mogelijk was voor de gebruikers. Daarom hebben ze 4 vrouwen die zelf met dementie te maken hebben, betrokken bij het creatieproces. Net als de co-creators ervaart Viv dementiegerelateerde symptomen. Ze reflecteert ook op haar veranderende toestand en hoe ze met deze veranderingen omgaat.
Living with dementia has its challenges, but I try to make the most of each day. Some days I feel a bit forgetful and get lost in my thoughts, but other times I feel a sense of clarity and connection. It's a journey, you know?
Jill Bennett werkt bij het Veld Experience and Empathy Lab aan de Universiteit van New South Wales en maakt deel uit van het team dat Viv bedacht.
Viv is an AI character who we created with women with lived experience of dementia. And we created her first as a sort of interactive video experience. But when these large language model AI engines were released, that opened up all sorts of possibilities. So we now have a fully interactive character.
UNSW-specialiste Dr. Gail Kenning en onderzoekscollega Volker Kugelmeister waren ook bij het project betrokken. Viv kan geprogrammeerd worden op de specifieke behoeften of interesses van een persoon. Het kan ook helpen een patiënt te kalmeren die rusteloos wordt of zich depressief voelt, zo zegt mevrouw Bennett.
So she's able to function like a conversational agent that you might have come across in other areas. But she does have this capacity to relate to the lived experience that she's learned from.
Getuigen zijn van een gesprek tussen de AI-metgezel en een mens voelt bijna als het observeren van ieder ander gesprek, aangezien Viv reageert op dingen die de bewoners zeggen. Bewoonster Yelena Rausen, die met dementie leeft, bespreekt haar hobby's met Viv.
I like music and dancing.
Oh my dear, you've hit the nail on the head. Music and dancing, they truly are the language of the soul, aren't they?
You're very good, Gail.
My dear, the feeling is mutual. It's an honor to be your friend and to enjoy this lovely conversation with you.
De technologie is er niet om mensen te vervangen, maar om het zorgpersoneel te ondersteunen, zo zegt Joe Azee, de CEO of Lee Place Aged Care.
To have staff around a resident 24 hours a day is very difficult. So this tool would be supporting the staff in actually providing them with the resources that they need for the resident and their well-being.
Een ander mogelijk voordeel is dat VIF 24 uur per dag aanwezig is, zegt mevrouw Bennett.
When we get old, it's lovely to have friends and family, and obviously technology will never replace them, but they're not there 24/7. So VIV is potentially around the clock presence. If you want to have a conversation in the middle of the night with VIV, you can.
Specialisten zijn het erover eens dat deze technologie echt kan helpen. U hoort Alistair McEwen van de School of Biomedical Engineering van de Universiteit van Sydney.
So the ways that AI can help people living with dementia, I think, are limitless. It can also help us answer that question, so give us ideas on what ways to use AI to help people living with dementia. My mother lives with dementia, so I've really been thinking about this a lot, and I think it can really help people come back to their hobbies and interests that they had at different stages of their lives.
De moeder van meneer McEwen lijdt aan dementie en daarom heeft de biomedisch expert zijn eigen oplossing bedacht om haar mentaal gestimuleerd te houden. Een speelgoedhond waarmee ze kan communiceren. Volgens meneer McEwen is er in Australië ook een tekort aan personeel in de ouderenzorg en dus zouden virtuele zorgverleners zoals VIF wel eens het nieuwe normaal kunnen worden. Maar McEwen waarschuwt ook dat AI geen wonderoplossing is.
One of the big limitations with AI for helping people with dementia is a limitation we see in AI across a lot of areas. And that's, you can really feel that if you think, do I trust AI? Do I trust a robot? Because we don't necessarily understand what is happening inside the network. There's lots of complicated connections similar to our own brain. And what we're trying to do is make methods to better understand that.
Catherine Fee zegt dat de AI metgezel haar helpt haar hersenen actief te houden.
It's a good idea. Yeah. To have that. You got to get something that keeps your brain going. That's important.
Dit verhaal werd gemaakt door Essam Al Ghalib voor SBS Nieuws en door SBS Dutch geproduceerd in het Nederlands. Max Verstappen is niet de enige op het circuit van Albert Park in Melbourne met oranje bloed. Dutch-Australian Rob van Leeuwen is al sinds 1985 werkzaam voor de Formule 1 Grand Prix van Australië, die toen nog plaatsvond in South Australia in Adelaide. En sinds 1996 is hij verantwoordelijk voor het mediacentrum op het circuit van Melbourne. Zo'n 350 journalisten en fotografen maken gebruik van het centrum om verslag te kunnen doen van de Formule 1 race. Gisteren spraken we Rob over zijn bijzondere baan.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Rob, busy days for you this week. You're involved with the Grand Prix here in Australia.
Absolutely. I'm working at the Grand Prix as we speak. We're just setting up the media centre, and we open the media centre tomorrow at 2 o'clock with a host of international and obviously national media attending the event. And I've been doing this since the first Grand Prix in Melbourne, which was in 1996. And previous to that, I worked on most of the events in Adelaide from 1985.
Yeah, because the Grand Prix Formula One was in Adelaide first.
Certainly, it was in Adelaide from in 1985, and then in 1996, it moved to Melbourne. That's all. The rest is history. Now the event's well entrenched in Melbourne here, and it's one of the highlights of the calendar, I think, for the teams to come from wintry Europe to a, you know, the beautiful climate we have here, and particularly the media as well, like coming to Australia. Some years ago, we were the first race in the series, so that generated a lot more interest from media because obviously the teams were unveiling their new liveries and new drivers and all those kinds of things. But we're now the third event. It's kind of gone a little bit down in terms of because the media and the teams have already had a couple of races under their belt. So the interest is not quite there as it was when we were the first event, but hopefully that'll change sometime in the future.
Just to get an idea, how big is the media circus?
Okay, so in terms of the media that I'm involved in, the written press. So we have a media facility for about 300 to 350 people. That's made up of journalists from both international and national. And then there are also photographers that we have about 100 to 120, depending on the level of interest for that particular year. And then we also accommodate here, obviously, some online people that are now, you know, there's a lot more online stuff happening. And we also have journalists and producers from the television broadcasters that have a license to cover the event. So some of their people are also coming to the media centre to gather information. In the media centre itself, we, like I said, we have about 350 total. And also in the media centre, we do press conferences. There's a structure of press conferences over the weekend for the Formula One teams. We also here have Formula Two and Formula Three. So there's some media activity involved with that. And also we have support races, namely our supercars, which are quite unique to Australia. There's a media contingent that follow those around that around the country and a couple of other support races, yeah, over the weekend.
Yeah, it's huge. And all the teams, the media, everyone who is coming from other countries to Melbourne for this event, for this weekend of motorsport. Do you know how many people come?
If we talk about media itself, there's probably about 350 to 400. Then there's the broadcast team. There's probably another 300 there. The actual Formula One teams, you know, there are 10 teams. They've probably got 100 people each. And then there are also the administrative teams from the Fédération Internationale Automobile, the governing body. They would probably be bringing 60 to 70 people. Formula One management itself is probably bringing the similar type of numbers. So you can get an idea. There's thousands of people coming in that are here for the duration. Yeah.
Mm-hmm. Yeah. And you just told that you started in the 80s, back in the 80s. It was in Adelaide. You must have seen a lot of changes during the
sure,
years.
Sure, sure. Particularly with the technology that's now used. I mean, I can remember back in the 80s, things like faxes were unheard of. So you couldn't even send a fax. We had telex, which was a very old system. We used to hand print the results with Gestetner machines. And nowadays it's all with the push of a button. We're almost paperless now with the distribution of the information, the timing information. That's all done electronically now. All the journalists get the results almost immediately on their computers. That's probably the big change that I've seen in the media side of things. Obviously, there's more information available. And people demand more information, as, you know, we talked about offline about, you know, the popularity of the sport now. There are lots of other outlets that are producing reams and reams of material and photographs to keep the sport in front of everybody.
Yeah.
A huge audience now.
Yeah. And do you also notice that in terms of the amount of journalists, we discussed Drive to Survive on Netflix, for example.
Yeah.
I think there are like hundreds of podcasts about Formula One.
Yeah.
Everyone can see it live on the TV now. That must also generate more interest from media.
Yeah, I've got to say that with COVID, when COVID came along, there was a big reset. So pre-COVID, our numbers were very high. During the COVID period, people had to be more inventive about the way they gathered their information. And so a lot of publications worked from their countries. They didn't travel to the races because it was quite difficult to get in and out with the COVID protocols that each country had. And so people found different ways to do things. And I think that it hasn't recovered from that. So the numbers during the COVID period were very low. Post-COVID, it's still quite low. So people have thought, hang on, I don't have to spend $5,000 to travel to Australia. I can do this all online now because that information is available to me. It'd been a little bit different for photographers because photographers need to be on the scene, obviously. So the photographer group has grown, but the journalist side of things has probably dropped off a bit.
Mm. Yeah. How crazy will your days be in the next coming days?
Oh, look. A classical day here would be I start here at about 6:30. We open at 7 because the media need to be here, get organised before their day's activities start. So as I mentioned earlier, we've got the two groups. We've got the journalists and we have the photographers. So during the period when there's no track activity, obviously all the photographers are in here. They're filing their photos, sending stuff out, and the journalists are out gathering information. Once the on-track activity starts, obviously the photographers all go out, take their pictures around the circuit, and the journalists are in here working, watching all, because we have banks of televisions, so they can see the live footage from the track. They have highlight packages come up on the monitors, and also a very comprehensive system for the results and where drivers and cars are placed in the pecking order as they're competing around the circuit for the best times. And also during the race, the actual races, because you've got qualifying, practice, three lots of practice, they're all in here working away. So once the media centre's up and running, they're all in here, they've got their accreditation. Things do tend to quiet down because they're all busy. As I mentioned, the photographers, we need to get them around the circuit. So we have shuttle buses to take them out to the different points where they want to go. And then we bring them all back again so they can do their filing of their pictures that they've just been out taking. So generally it's just a keeping the thing ticking over during the event. Every Formula One race basically has the same format. So what is happening each day on Friday, Saturday and Sunday is quite similar to each event they go to. So they're used to a set program. Yeah. When the press conferences are on, when the race activities are on, and when they have to send their material out, obviously, to their publications.
Mm.
We have a staff of about 20. They need to be fed and watered, these people. They need to be make sure that their internet is working, you know, the air conditioning. There's all those kinds of things that have to be kept going. But generally, once they have their spot and they sit down, they know where they're sitting, they kind of look after themselves pretty much.
Mm. Now, your name already disclosed this. You have Dutch background.
Yes.
Are you in trouble when you are at the Grand Prix? I mean, there are two Australian drivers. There's a really good Dutchman.
Absolutely. Absolutely. And, yeah, I mean, I have to be careful about my allegiances. But, look, I think it's amazing what all of these drivers do. And I think that Max has been extraordinary and a lot of interest, obviously, around him. There's a huge Dutch contingent that follow Max around to a lot of the races, which is very evident on the television coverage, the orange. And I think it's wonderful. And certainly he started at a very young age. I mean, we've got even younger drivers popping up in some places now in the Formula One scene. So, but no, he's done an amazing job. And it is nice to see, yes, being from Dutch descent. Absolutely.
Mm. How did you end up in Australia? Is it a classic migration story?
Yes, we left. I was born in Naarden, just out of Amsterdam, and then we moved to Australia with the family, my two brothers, my mum and dad. We came here in 1950 and left from Rotterdam on a pretty primitive boat called the Grote Bear, which was an old merchant ship, and through the Suez Canal. I have some memories of that still. I could still remember leaving Rotterdam. And I think my father woke me when we'd come through the Suez Canal at Port Said. The lights, we were out on the deck and all that. Yeah, I have some memories of that. And because I was so young, I was sleeping with my mother in a cabin. My older brother and my father slept down in the hold of the boat, and they were actually just sleeping in hammocks.
Oh.
And I remember some of those things quite vividly, which is amazing.
Yeah, because you were very
and
young.
And we finished up in Fremantle, and, we kind of did the normal thing. And obviously the concept was to give an opportunity to myself and my two brothers to, to carry on and live a different life altogether than what we would have had to have had we stayed in the home country, probably.
Mm, yeah, and a six-year-old is pretty flexible, right?
Absolutely.
It is what it is. Mum and dad are going there. I'm going there. That's life.
Yeah, I think it was for us, it's always been the norm. For them, it was probably very traumatic because I don't think either of them saw their parents again. And, of course, I didn't have a normal relationship with my grandparents. Obviously, we did that via letters and birthday cards and that kind of thing. But so that was a different experience for me than what, you know, other children would have had with their grandparents close by. But at the end of the day, I finished up working with government, and I've had a good life of it all.
Mm-hmm. Yeah, back to the Grand Prix, last question. What makes this job so amazing? Because, I mean, people who have maybe done some calculation in their head, I think you could also be enjoying life and not working anymore.
Understand that. But the thing is, the reality is that it's the people that you meet and the people that you work with. And look, I've got to be honest. There is a bit of excitement. It's a great job, and some people would be quite envious of what I do. But at the end of the day, it's a routine. Each event is the same, but it's different because I only do three races now. I do the one here in Melbourne, obviously my home event. I do the race in Singapore, and I'm lucky enough to go to Mexico in October. So those three events are totally different. But it's the same process from the work perspective. Mm. And you do meet the same people because we're all, the media travelling from one to the other and the organisation is travelling from one to the other. The only difference is the promoter. In this case here, it's the Australian Grand Prix Corporation who I work for. In Singapore, I work for the Singapore Grand Prix organisation, and in Mexico, I work for the Mexican Grand Prix organisation. So that's the only difference. But lovely, lovely people from all over the world, and it's a very privileged position that I find myself in.
Mm-hmm. I wish you good luck with working this weekend. Many people are going to follow the race on track, next to the track, and also the people who didn't get a ticket,
absolutely,
they will find a way to watch the race. Yep. Yep. Thank you so much for your time and giving us some behind-the-scenes insight.
That's great, Pauline. I appreciate your taking the time to ask us some questions, because it is nice to so other people get a bit of an idea of some of the background things that happen in Formula One. Absolutely.
Ja, u hoorde operations manager van het mediacentrum van de Grand Prix hier in Melbourne, Rob van Leeuwen. En zoals ik al zei, hartstikke leuk om van hem zo'n kijkje achter de schermen mee te krijgen. Voor Formule 1-fans die geen kaartje hebben weten te bemachtigen, maar wel met een groep samen naar de race zou willen kijken, is er in Melbourne een gezellig alternatief, het Holland House. Dat is tegenover de track in het Pullman Hotel. Meer informatie over het Holland House vind je op onze website sbs.com.au/dutch. Het is alweer 11:55, dus de hoogste tijd voor muziek. Dit is Herman van Veen met een korte live versie van Opzij. Dit jaar, 30 jaar geleden, opende de eerste Men's Shed zijn deuren in het Zuid-Australische Goolwa. Inmiddels zijn er meer dan 1200 Men's Sheds in Australië. En het concept is ook de grens overgestoken. In 12 andere landen zijn nu ook Men's Sheds te vinden. Historica Ingeborg van Teeseling vertelt over het ontstaan van dit typisch Australische fenomeen.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11:00 of online op elk gewenst tijdstip.
In 1994, nu dus 30 jaar geleden, werd de eerste Men's Shed geopend in Goolwa in Zuid-Australië. En dat vond ik een mooie gelegenheid om deze geweldige organisatie eens wat nader onder de loep te nemen. Een tijdje geleden bezocht ik er zelfs en in Cornwall, dichtbij Wollongong. Daar wilde ik je ook graag iets over vertellen, want daar was ik erg van onder de indruk. Er wordt dus deze keer deels een historisch verhaal, maar snel gevolgd door de dagelijkse praktijk, als je dat voor één keer niet erg vindt. Eerst maar over de geschiedenis. Aan het eind van de jaren 80, begin naar jaren 90, was er een economische recessie aan de gang in Australië. En als gevolg daarvan werden veel oudere mannen opeens werkloos. Vaak voor het eerst in hun leven en ook vaak voor de rest van hun leven. Vooral de industrieën in Zuid-Australië waren het slachtoffer. Vandaar waarschijnlijk dat het verhaal van de Men's Shed daar begint. Het verhaal is dat er in 1986 een conferentie in Adelaide werd gehouden die over de gezondheid van mannen ging. De professionals maakten zich ernstige zorgen over de consequenties van de werkloosheid. Een enorme toename aan echtscheidingen, depressies, alcoholisme, geweld, isolatie. En dat zorgelijk vooral omdat het erop leek dat oplossingen die goed waren voor vrouwen niet of minder goed werkte voor mannen. Begin jaren 90 merkte Maxine Kilto, die de Goolwa Heritage Club for Aged Care Services runde, dat oudere mannen wel hun vrouwen naar de activiteiten van de club reden, maar dat ze zelf buiten in de auto bleven zitten. Op een bepaalde middag zag ze bijna 20 mannen allemaal in hun eigen auto, die stilletjes de krant zaten te lezen of zoiets, zonder met elkaar te praten. Nou ja, dat is idioot, dacht ze. En ze besloot dat het een goed idee zou zijn om ze een eigen plek te geven. Dus Kilto organiseerde een ruimte. Maar toen de mannen vroegen wat ze daar nou mee moesten, nam ze een heel belangrijk besluit. Geen idee, zei ze. Dat is aan jullie. En zo werd de eerste manshed direct door mannen gerund, niet door vrouwen. En niet door hulpverleners, maar door mannen zelf. En het is nog steeds geen service alleen voor mannen, maar door mannen ook. Een paar jaar geleden schreef professor Barry Golding van de Universiteit van Ballarat er het eerste boekje over. En hij zei dat de beweging revolutionair is, omdat mannen actief zijn in het vormgeven van hun eigen levens na hun werk. De consequentie is dat ook gemeenschappen daardoor veranderen en huwelijken en gezinnen natuurlijk. Het is een sociale beweging, zei Golding, geen hulpverleningsprogramma.
Ja, een beweging dus volgens Golding, maar hoeveel mensen het zijn er eigenlijk in Australië?
Ja, nou hou je vast, want de cijfers zijn echt indrukwekkend. Er zijn op het moment meer dan 1200 mensen, waar zo'n 50.000 mannen samenkomen. De overkoepelende organisatie, de Australian Manshed Association, heeft meer dan 150.000 leden. En het klinkt wel Australiërs, maar ze zitten in 12 landen tegenwoordig. Ierland, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Canada, Amerika, Kenia, Zuid-Afrika en Denemarken, waar samen ook nog eens 1500 sheds zijn. Nog geen in Nederland, dat is wel jammer, daar moeten we misschien iets aan doen. Die eerste shed in Goa heeft de school gemaakt. Eerst volgde Toondala in Victoria en Lane Cove in New South Wales. En daarna werd er in 2005 het eerste Community Shed Support Network opgericht. Een van de mannen die het toen runde zei toen: goddank dat de sheds er zijn, want voor veel mannen zijn het de enige plekken waar ze nog met mannen alleen kunnen zijn. En hier is het niet erg als het raar ruikt of stoffig is en een beetje chaotisch, en dat er overal dingen rondhangen die nu nog even niet nuttig zijn, maar die in de toekomst nog wel eens handig kunnen zijn. Hier is dat normaal. Dat was 2005. En binnen de kortste keren waren er overal sheds, gesponsord door kerken en verzorgingshuizen en veteranenorganisaties of clubs zoals de Rotary en de Lions. En mannen leken het heerlijk te vinden om samen te komen om dingen te bouwen en intussen te praten. Of niet te praten natuurlijk, als ze daar geen zin in hadden. En zoals de shed in Nambucca Valley zichzelf afficheerde: hier hoef je je producten niet op te ruimen. Dus je kunt ze gewoon half klaar op de tafel laten staan.
Dat klinkt wel een beetje anti-vrouw, als ik het zo mag omschrijven. Of waren ze gewoon heel erg blij dat ze even onder elkaar kunnen zijn?
Nou ja, ik denk allebei een beetje. Kijk, het motto van de organisatie is, dat moet ik even in het Engels doen, not face-to-face, but shoulder-to-shoulder. Mannen doen dingen doorgaans op een andere manier dan vrouwen. Vooral praten. En de generatie die je op dit moment terugvindt in de shed, zeker. De gemiddelde leeftijd is zo begin 70. En dat zijn doorgaans niet altijd natuurlijk mannen die hun identiteit vooral uit hun werk hebben gehaald. Zij waren gewend om het eigenlijk nergens over te hebben. De klassieke babyboomers die nu langer leven dan ooit. Maar hoe eigenlijk? Want als je op je 65 met pensioen gaat, wat voor de meeste mannen geldt, dan kan het nog wel 20 of 30 jaar duren voordat je doodgaat. En wat doe je met die tijd, hè? De meeste vrouwen hebben daar wel antwoorden op. Die hebben vriendinnen en hobby's en vrijwilligerswerk. Ze houden zich bezig met kinderen, kleinkinderen. Voor mannen is dat anders. Zij waren vaak veel minder betrokken bij hun gezinnen en hun collega's waren hun vrienden. En naast werk was er vaak heel weinig. En dat is natuurlijk een probleem als je met pensioen gaat, want wat ga je doen? Maar ook met wie praat je als je ziek wordt of depressief of je partner gaat dood? Kijk, vrouwen hebben het eigenlijk makkelijk. Die zoeken elkaar op, die gaan een kopje thee drinken en praten en daar halen ze veel steun uit. Maar mannen vinden dat moeilijk. Vandaar de chats en die slogan: in een chat praten ze niet face-to-face, maar shoulder-to-shoulder, terwijl ze iets aan het doen zijn. In veel chats bouwen de mannen dingen die in de gemeenschap nodig zijn. vallen voor Myna Birds bijvoorbeeld, kinderspeelgoed, muziekinstrumenten. En ze repareren natuurlijk ook vaak van alles. En intussen kunnen ze dan praten met elkaar. Of als ze dat niet willen, zijn ze in ieder geval niet meer zo alleen. Een paar jaar geleden bleek uit een onderzoek van Beyond Blue bijvoorbeeld dat mannen die regelmatig in men's chat komen zich mentaal, fysiek en emotioneel beter voelen. Ze hebben minder pijn, zijn vitaler, optimistischer, meer relaxed, geïnteresseerd in de wereld en in hun omgeving, vrolijk, zelfverzekerd. En ze voelen zich nuttig omdat ze iets voor de gemeenschap doen. En dat is nogal wat, vind ik.
Ja, zeker. Hoe zag het in de praktijk eruit in Cornwall?
In Cornwall zit de Manshed in een gebouw dat, als je daar aan de buitenkant staat, dan is het gemaakt van golfplaten. En dat is door een groep mannen in 2007 omgebouwd van de groenteafdeling van de plaatselijke co-op naar de Manshed. En een jaar later werd die officieel geopend. Als je binnenkomt, lijkt het op een soort goed geoudieerde timmermanswerkplaats. Overal machines en gereedschap. En langs de kanten zijn tafels gebouwd, in totaal zo'n 40 meter lang, waar allerlei projecten inderdaad op staan. Misschien wel een half jaar, geen idee. Van houten slaapbakken tot tafels en inderdaad die Myna-bird vallen. En als je dan naar boven kijkt, zie je een soort entresol waar allerlei hout is opgestapeld. Allemaal gedoneerd door mensen en bedrijven in de buurt. En dan is er natuurlijk nog een klein keukentje waar koffie en thee wordt gezet. De eerste man waar ik destijds mee sprak was Trevor, die de chat zo'n beetje organiseert en de 60 leden bij elkaar houdt. En Trevor was ooit onderwijzer en hij begreep heel goed dat mannen zich afgesneden voelen van de wereld als hun baan ophoudt. Hij zei bijvoorbeeld: pensioen is een enorme verandering in een huwelijk. Plotseling hebben een vrouw hun man fulltime thuis en dat kan nog wel eens uit de hand lopen. Het gebeurt nog wel eens dat echtgenoten langskomen en nog eens echt smeken om hun mannen onder ons vleugels te nemen. Ze worden vaak gek van elkaar. Hier zijn mannen welkom en we doen dingen. We repareren meubilair, we hebben sets gebouwd voor de plaatselijke theatergroep. We maken dingen om op de jaarmarkt te verkopen. Maar wat het allerbelangrijkste is, is dat mannen echt opknappen van de shed. Omdat er, kijk, er is wel eens een man, zei hij, die tegen mij heeft gezegd dat hij zich anders van het leven beroofd zou hebben. Want toen zijn vrouw overleed, was hij heel erg geïsoleerd en heel depressief. Zijn vrienden hebben hem toen meegesleurd naar de shed. En nu heeft hij een reden om 's ochtends uit zijn bed te komen en in ieder geval niet de hele dag televisie te kijken. Wij zijn een gemeenschap. Bij ons zijn mannen veilig. De regel is, what is said in the shed, stays in the shed.
Ja, zei je nou net dat er wel 60 mannen samenkomen in Cornwall? Dat klinkt best veel voor een heel klein dorp.
Ja, zeker. En er is nog een wachtlijst ook, hè, die elke dag groeit. Die mannen zijn allemaal jaloers op mannen zoals Charlie, die ik daar ontmoette. Het grootste deel van zijn leven werkte hij in de mijn in Appen, niet zo ver van Cornwall. In 2002 ontsnapte daar gas, waardoor Charlie bloedvergiftiging opliep. Binnen een jaar ontaarde dat in de necrosis, waar na zijn tenen en de zolen van zijn voeten moesten worden geamputeerd. Opeens kon hij niet meer lopen of werken, had hij ook geen balans meer. Een paar maanden lang was hij heel ziek, bijna dood. Zijn vrouw hielp hem daar bovenop, maar toen hij iets beter was, werd hij heel depressief. Tegen mij zei hij: ik was 56, nog helemaal niet klaar om thuis achter de geraniums te gaan zitten. Ik vind dat ook niet kunnen. Mannen horen niet stil te zitten en niks te doen. Eerst kreeg ik gelukkig speciale schoenen, waardoor ik weer kon lopen. En toen vertelde iemand me over de shed. 6 jaar geleden ben ik dus langsgelopen en nu gaat het eigenlijk heel goed met me. Ik heb hier vrienden die me een beetje in de gaten houden, zoals ik dat ook bij hen doe. We hebben allemaal onze goede en minder goede dagen en dan kun je hier terecht. We praten over mannendingen, hoe je prostaten doet en of je problemen hebt met je vrouw of je kinderen. Kijk, zei Charlie, ik ben nooit zo'n goede mixer geweest, dat ik weet niet precies hoe je omgaat met mensen. Maar hier hoef je niemand in de ogen te kijken. Terwijl je iets maakt, hoor je dingen. Of je zegt iets. Je ontmoet allerlei mensen die nieuwe verhalen hebben. En dat is goed, want mijn vrouw is fantastisch. Maar na 40 jaar huwelijk is er weinig nieuws meer om het over te hebben. Hier leer ik van alles. Het is een magische plek die me van de blues gered heeft. En mijn huwelijk is ook weer een stuk beter.
Ja, dat is ook een mooie bijkomstigheid. Maar wat vind ik dat toch geweldig, hè? En het is eigenlijk zoiets simpels. Gewoon mannen die samenkomen, iets maken, een beetje praten.
Ja, en het goede is dat de Manchat op het moment ook online zijn. Beyond Blue heeft een chat online site opgezet waar mannen ook terecht kunnen. Want, zegt Beyond Blue, 75% van alle zelfmoorden in Australië worden gepleegd door mannen. En trouwens heel veel oudere mannen ook. En daar kunnen de chats, live of online, iets aan doen. Die website is inmiddels vele miljoenen keren bezocht. En inmiddels starten er in Australië of ergens anders op de wereld 4 nieuwe chats per week. Dus de beweging groeit nog steeds. De AMSA, die overkoepelende organisatie, is op het moment de grootste organisatie in het land die op mannen is gefocust. En zelfs in het parlement is er een bipartisan parliamentary Friends of Manchats group. Ik weet niet of ze daar ook een echte Manchat hebben. Dat zouden we eigenlijk nog een keertje moeten uitzoeken. En daarnaast kun je, goddank, op de website van de AMSA ook mokken kopen en t-shirts. En de laatste exemplaren van het chat recipe book 30-Minute Meals for Blokes met Ripper Recipes for Shedders. Van eieren uit de magnetron tot kip met cognac en sinaasappel. Mooie Australische uitvinding lijkt me. Niet die kip natuurlijk, maar de Manchat. En ik vind echt dat het tijd wordt dat iemand in Nederland ook zoiets opzet.
Nou, helemaal mee eens. Maar we hebben aan het begin gehoord, daar was toch dan wel eigenlijk een vrouw voor nodig die het eerste initiatief nam. Dus ik ben benieuwd.
Ja, precies.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Ilse de Lange met I'll Be Yours, afkomstig van haar eerste album World of Hurt. En die cd stond 25 jaar geleden bovenaan in de Nederlandse albumlijst. Voor Ilse de Lange hoorde u historica Ingeborg van Teeseling vertellen over de Manchat. Op onze website sbs.com.au/Dutch staat de link naar de associatie van de Manchats, als u meer daarover wil weten. En daar zijn ook de andere gesprekken met Ingeborg te beluisteren over de geschiedenis van Australië. U vindt ze onder de podcastserie naam Australië tot nu toe. De schoonfamilie. Je krijgt ze bij een huwelijk op de koop toe. Ze zijn familie en toch ook weer niet echt. We hebben dat elegant opgelost door het hele aangetrouwde familie met schoon te betitelen. Schoonvader, schoonmoeder en schoonzus. Maar de schoonbroer, die noemen we ineens zwager. Waarom? Taalman Frans Hertogs speurt naar het antwoord.
Schoonzwager. Heb je toevallig aangetrouwde familieleden, dan is dit staaltje misschien extra interessant. Vind je het woord zwager voor een aangetrouwde familielid ook zo'n raar woord, zwager? Dat is in het Nederlands het gewone woord voor schoonbroer of plechtig schoonbroeder of overdreven plechtig genoemd behuwd broeder. Ja, het WNT zegt het weer zo fraai. Een zwager is een persoon die door een huwelijk met iemand in familiebetrekking staat. Verderop vinden we nog een ingewikkelde uitleg. Vermaagschapt persoon, aanverwant en als zodanig te onderscheiden van een bloedverwant. Nou, vermaagschapt zeg. Zo legt het WNT haarfijn uit. Door huwelijks- of bloedbanden aanverwant met of aan een persoon, een familie, een geslacht en dergelijke. Zeg maar gewoon schoonfamilie. Tja, sorry, maar het wordt langzamerhand toch wel erg plechtig vandaag, hè? Ja, hoe komen we dan aan dat vreemd aandoend woord zwager? Wel, dat is door deskundige taalwetenschappers helemaal uitgeplozen. En het woord zwager gaat duizenden jaren terug naar een aantal oertalen die we voor het gemak maar pre-Germaans noemen. Het moet toen ongeveer geklonken hebben als swegra, zegt het etymologisch woordenboek. De toenmalige betekenis was een door huwelijk met iemand verwant persoon, ofwel schoonbroer. Nou, dat geeft toch al wat houvast, hè? maar dan zitten we wel weer met het Duits, waar Schwäger schoonvader betekent. Ja, en we zitten intussen ook met het Nederlandse woord zweer, een afgesleten vorm van zweger. Zweer of zweer is behalve een ontsteking in Noord-Holland en Friesland ook het woord voor schoonvader, zwager, schoonzoon en zelfs neef. Nou lijkt het woord zwager in het Nederlands een beetje uit de gratie te zijn. En we hebben daar inderdaad een goede reden voor. Waarom moeten schoonbroers een ander woord hebben dan de rest van de schoonfamilie? We hebben toch de schone woorden schoonfamilie, met schoonvaders en schoonmoeders en schoonzussen. Waarom noemen we dan aangetrouwde mannen ook niet gewoon schoonbroers? Nou, als het nodig is, gebruik ik zelf liever het woord schoonbroer. Niet omdat deze oprechte broer bijzonder schoon of mooi zou zijn, maar gewoon omdat het perfect aansluit bij de rest van de hele schoonfamilie. En op grond waarvan moeten we die schoonbroer dan helemaal anders zwager noemen? Nou, hoe zit dat dan met het woord zwager in het buitenland? In het Duits is het gewoon schwager. En de schoonvader is er schwiegervater. En in het Deens, Noord en Zweeds heet hij svager. En in het Engels hoeven we de oplossing al helemaal niet te zoeken, want brother-in-law is niks bijzonders. Daar krijgt de hele schoonfamilie de toevoeging in law. In de wet? Welke wet dan? En zeg nou zelf eens, zou je ook denken dat dat nou niet heel erg hartelijk klinkt bij het welkom in het familie? Nee, we moeten ons woord schoonfamilie in Frankrijk gaan zoeken. Het woord schoon, dat is verwant aan schouwen, kijken, dat is hier een vertaling van het Franse beau of belle in de familie belle, letterlijk de mooie familie. En beau is dan gereserveerd voor mannen, zoals in de beau-frère, de schoonbroer, en belle voor de vrouwen, zoals in belle-mère en belle-sœur. Wel, in het Frans kreeg het woord beau en de vrouwelijke vorm belle vanaf de 10e eeuw ook nog een heel andere betekenis dan alleen maar mooi. In het Middel-Nederlands kon schoon tot voor kort, behalve mooi, ook geacht, eerbiedwaardig betekenen. En die verschuiving die trok naar het noorden en zo kon het gebeuren dat ook in ons Middel-Nederlands schoonlief of schoonridder niet alleen mooi, knap betekende, maar ook geacht, eerbiedwaardig en geliefd. Nou, die betekenissen van schoon die zijn wij in de loop van de eeuw alweer kwijtgeraakt. Maar schoonbroer klinkt voor mij toch echt wel wat aardiger dan zwager. En toch lijkt ook ons woord schoon niet zo positief als we hopen. Misschien associëren we schoon onbewust met door de weekse gezegden als schoon genoeg van iets of iemand hebben. Schoon is schijn. Jezelf schoon praten. De kans schoon zien. En dan nieuwe bezems vegen schoon, de grote schoonmaak houden, schoon schip maken, schoon aan de haak en met een schone lei beginnen. Je kent ze vast allemaal. En dan is dit misschien nog niet eens zo gek als oplossing. Schoon zwager. Ik dank u wel.
En hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren, net als onze andere gesprekken en podcastseries. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play of via uw favoriete podcastplayer luisteren kan ook. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook, www.facebook.com/sbsdutch. We eindigen vandaag met een stukje van Maggie McNeil, haar grote hit Amsterdam. Fijne middag en hopelijk bent u er zaterdag weer bij. Dag!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.